Deed u nog mee dat vanavond de pastorie open is vanaf 8:00. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 24 en daarvan het eerste vers: al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Het eerste van 24. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 49, de versen 13 tot en met 26. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 11e vers van Psalm 80. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe hebben, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijke licht van uw vertroostend aangezicht. Wij noemden u Jesaja 49, vers 13 tot en met 26, de 12 artikelen en Psalm 80, vers 11.
Juicht gij hemelen en verheugt u, gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich. Want de Heer heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Doch Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar buiks? Of schoon deze vergaten, zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen geraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich en zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden en gij zult ze u aanbidden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik kinderen van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen. En tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen. En uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedster heren zijn, hun vorstinnen, uw zoogvrouwen. Ze zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde. En ze zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ze niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardig omkomen? Toch alzo zegt de Heer, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen. Want met uw twisten zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van een zoete wijn. En alle vlees zal er gewaar worden dat ik, de Heer, uw heiland ben, en uw verlosser, de machtige Jacobs. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Jesaja 49, vers 7 tot en met 10. En ik lees dan nu het tweede gedeelte voor. Vanochtend hebben we stilgestaan bij de taak van de knecht des Heeren. En toen hebben wij naar aanleiding van vers 7 nagedacht over zijn positie. Namelijk als middelaar. En dan zien wij ook in vers 7 zowel zijn vernedering als zijn verhoging. En in vers 8 zijn bekwaammaking. Dat de Vader, dat is de Heere, die hem toeroept en belooft, ik heb u verhoord, ik heb u geholpen, ik zal u bewaren, ik zal u geven. En dan komt onze tekst. En dat zijn dan de volgende twee punten, zijn optreden en zijn zegen. Allereerst zijn optreden, en dat vinden we in de woorden om het aardrijk op te richten. Om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, ga uit. En tot hen die in duisternissen zijn, kom tevoorschijn. En dan zijn zegen. Zij zullen op de wegen weiden. En op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren nog dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Terlouw, die in de achterliggende week hun oude vader en opa moesten begraven. We bidden voor Esther en zuster Weerheim den Boer mocht weer thuiskomen. En ook zuster Hoogboom Kok mocht weer thuiskomen, mocht gelukkig ook goed gaan. En dan zuster Wilden Oude Kraaienveld moest in de achterliggende week in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege een nierbekkenontsteking. En die mag weer thuis zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God van hemel en aarde, we danken u dat we weer in uw huis mogen zijn. Wat bent u toch goed geweest, ook deze dag reeds. Dat we vanmorgen in uw huis het toch uw nabijheid mogen proeven en smaken. Dat gij met uw woord tot ons gekomen bent en ook in de bediening van het heilig avondmaal uzelf niet onbetuigd hebt gelaten. O Heere, wat bent u toch oneindig goed in uw laag afdalende liefde. Tot zondaren die bij u vandaan gelopen zijn. En die eigenlijk in hun leven laten zien dat zij totaal niet rekenen met God. En wat is het dan een wonder wanneer een mens stilgezet wordt. En dat hij daarbij bepaald gaat worden dat hij sterfelijk mens is. En dat hij bekeerd moet worden. En dat gij hem dan ook zoekende maakt naar u de Heere, dat gij trekt. En wij bidden u, nu zijn er nog zoveel in ons midden die dat nog niet kennen, of gij hen dat wil schenken. Zodat zij ook de kracht van uw geest door uw woord mogen ervaren. En ook na ontvangen genade, dan hebben we de bediening van uw geest ook zo nodig. En zeker ook bij een nabetrachting op het heilig avondmaal. Dan bidden we van u, of u toch in ons midden wil zijn. En dat het woord open mag gaan, dat uw knecht ook gezalfd mag worden door de Heilige Geest. En dan dragen we de gemeente aan u op met al haar noden en zorgen. Zoals u zelf ook aanspoort in uw woord om die voor u de Heere neer te leggen. En we bidden u of gij met de rouwdragenden wil zijn, juist deze dagen, vlak voor de kerst, als de avonden zo lang zijn en de uren dikwijls zo eenzaam. En dan bidden we u voor hen die treuren om het verlies van een geliefde, of gij hen toch wil bezoeken met uw troost en met uw heil. En dat zij u de Heere toch zouden zoeken als de ware trooster. En dat ze het eeuwige leven zouden gaan zoeken omdat ze er zo bij bepaald zijn. En dat een van hen, hun geliefde, man of vrouw of wie dan ook, hen ontvallen is. En ook de familie Terlouw dragen we dan in het bijzonder aan u op. Nu het zo stil geworden is, nu het ouderlijk huis hen ontvallen is, bidden we van u of gij hen wilt troosten en wel gedenken. En dat het toch een spoorslag mag zijn om met de eeuwige dingen bezig te zijn, want de dagelijkse dingen slokken ons o zo gauw op. En heren, dan dragen we ook Esther aan u op. We bidden u of gij ook met haar wil zijn, ook als ze deze week nog weer verhuizen moet naar een andere locatie waar ze tijdelijk geholpen zal worden. Heere, help haar toch, want dat geeft toch altijd weer spanning. En we bidden van u of gij haar ook wil sterken. Zo mogen we uw naam ootmoedig erkennen voor uw goedheid. Dat zuster Weerheim weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En heren, we bidden van u of gij haar verder ook in kracht wil herstellen. Omdat ze toch aan haar lichaam wel gevoeld heeft wat de ingreep voor haar betekent. Maar heren, geef toch dat zij juist deze uren, dat ze wellicht veel moet rusten, toch mag gebruiken om te overdenken hoe haar weg is. En dat zij dan ook door uw Heilige Geest geleid en onderwezen mag worden. Want gij gebruikt toch dikwijls ook wegen van beproeving om dichter bij u de Heere te brengen. En dat geldt ook voor zuster Hogeboom Kok. We mogen uw naam ootmoedig dankzeggen dat de operatie goed mocht zijn. En nu is het ook in afwachting van de uitslag. Heren, wij weten dat het kwaadaardig is geweest, maar in hoeverre is het verder nog uitgezaaid? En dat geeft veel spanning en wij bidden u of gij hen de overgave wil geven aan u. Heren, gedenk ze dan in uw trouw. We dragen ook onze zuster den Oude aan u op. We danken u dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat ook de medicijnen mochten aanslaan. Maar wees ook met haar in haar weduwschap. Heren, dat zij toch het van u de Heren mag verwachten. O, gedenk dan zo allen die hulp in het bijzonder nodig hebben. Daar waar bijzondere zorgen en noden zijn in gezinnen of in het huwelijksleven. Heren, wilt gij uw vleugelen over ons allen uitbreiden. En geef gebed in het midden der gemeente. En wilt gij toch uw armen om onze gemeente heen slaan. Naar ieder van de gemeente. O, geef toch dat we uw herderlijke zorg mogen opmerken. Dat gij telkens uw knecht de kracht geeft om zijn arbeid te verrichten. En dat gij ook onze ouderlingen en diakenen helpt in hun ambtelijke arbeid. En al het werk dat gedaan wordt om onze jonge mensen in aanraking te brengen met uw woord, het catechetisch onderwijs, de vereniging en de zondagsschool. En ook de scholen, heren, geef toch dat we mogen opmerken dat er ook kinderen mogen zijn die naar u vragen. En jonge mensen die u de Heere gaan zoeken. U weet wat een verleidingen op ons allen afkomen. En wilt u ons wijsheid geven en waakzaamheid geven om daarmee om te gaan en daartegen te strijden. Daarom werkt toch de goede keuze in ons aller hart. Opdat wij de goede strijd des geloofs zouden mogen leren strijden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van u. Want juist ook wanneer we nabetrachting houden, dan komt de duivel erop af en die zal proberen om verwarring te zaaien. Die zal proberen de troost te beroven van uw kinderen. Die zal proberen ons te verleiden tot zonde. En we hebben een zondig hart. En daarom bescherm ons toch tegen zijn verleidingen en zijn aanvechtingen. En geef ons de kracht van u, o Heilige Geest, om staande te blijven. Heren, wij bidden u ook voor het werk in uw koninkrijk in brede verband. Zegen het evangelisatiewerk, het zendingswerk. Denk aan uw verdrukte en vervolgde kerk. Heren, zegen onze overheid, ook in een bange tijd waarin wij leven. Och, geef toch dat wij het zien mogen, dat de aarde verwoest ligt. Maar dat wij ook op die belofte mogen zien, die we vanavond zullen horen, dat gij gekomen bent om het aardrijk op te richten en ook de verwoeste erfenissen te doen beërven. Want eens dan zal uw volk de aarde beërven en haar volheid. En dan zal de aarde gezuiverd worden van alle gevolgen van de zonde en van de zonde zelf. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid woont. En dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En daarin zal ook uw volk Israël een bijzondere plaats in mogen nemen. En Heren, dat bidden we u alles niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 102, vers 6, 7 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 6, 7 en 8 van Psalm 102. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. 68 vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het vijfde van Psalm 68. Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. Dat hebben we gelezen in Jesaja 49. Zo kan iemand gesteld zijn, nietwaar? Onze kanttekeningen die zeggen dan daarbij, dat zijn de gelovige Joden. Dus dan gaat het nog niet eens over mensen die de Heere niet kennen. Maar mensen die de Heere echt ook kennen, die gemeenschap kennen met de Heere. Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. Misschien had u dat vanmorgen ook wel, terwijl u luisterde naar de boodschap. Zo'n gevoel van verlatenheid. Is de Heere eigenlijk wel nabij? En heeft de Heere wel in de gaten hoe het met mij is? Sion zegt. En dan staat er zo treffend dat de Heere dan antwoord geeft. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Met andere woorden, dat zou eventueel kunnen dat een moeder haar baby zou vergeten. Dat is bijna een onmogelijkheid. Maar dan gaat de Heere zichzelf daarmee vergelijken. Dat zou misschien mogelijk zijn, maar ik zal u niet vergeten. En dan staan daar die treffende woorden. Waar misschien een van u ooit wel eens in aanvechting echt troost uit gekregen heeft. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan gebruikt de Heere een zeer aanvechtbaar beeld, namelijk van tatoeage, wat in de Bijbel absoluut verboden is. En toch gebruikt hij het, om daarmee aan te geven dat de namen van de zijnen in zijn handen gegraveerd zijn. Elke keer zie ik u weer voor mij. En zou ik u dan ooit vergeten? En uw muren zijn steeds voor mij. En dat ziet vooral ook op de toenmalige toestand van het volk Israël. Zij zagen alleen maar ingestorte muren. Van Jeruzalem, van de tempel. Maar uw muren, uw plan met mijn plan met u. Mijn plan met mijn kerk is steeds voor mij. En dat komt ook heel duidelijk uit in onze tekstgemeente, wanneer we luisteren naar het optreden van de knecht des Heeren en de zegen van de knecht des Heeren. We luisteren nu naar onze derde gedachte, zijn optreden. Immers God de Vader heeft zijn knecht aangewezen om dat plan te gaan uitvoeren. En dan moeten wij ons eerst verplaatsen, gemeente, in de tijd waarin Jesaja deze woorden uitsprak. Dat is waarschijnlijk de tijd geweest van koning Hizkia. En was dat op zichzelf genomen zo'n verkeerde tijd? Was Hizkia niet een godzalige koning? Was er niet een zekere sprake van bescherming van de Heere toen de Assyriërs kwamen om Jeruzalem te beleggen? Jazeker. En toch hingen de oordelen zwaar over dat tweestammenrijk. Want de koningen voor Hizkia die hadden gezondigd tegen de Heere met het volk. En ook het tweestammenrijk zou een keer weggevoerd worden. En u kent die geschiedenis wel uit Jesaja 39. Op een goede dag krijgt Hizkia bezoek van een Babylonisch gezantschap. Op dat moment zijn de Assyriërs de grootmacht in de omgeving. En zij hebben het tienstammenrijk al weggevoerd. Maar langzamerhand komen de Babyloniërs op. En als de Babyloniërs dan bij Hizkia op bezoek komen, dan zegt Hizkia: kom eens mee, dan zal ik jullie eens laten zien hoe rijk Juda is. Hoe rijk ik ben. En dan laat hij al zijn schatten zien. En ook de schatten van het huis van de Heere. En als hij dan afscheid heeft genomen van het gezantschap, dan komt Jesaja. En dan komt Jesaja met het oordeel. En dan zegt hij: al die schatten die je hebt laten zien, die zullen weggevoerd worden, Hizkia. Kijk, en dat is de tijd waarin Jesaja ook deze woorden uitspreekt. Hij weet dat er een oordeel voor de deur staat. Hij weet dat het tweestammenrijk ook weggevoerd zal worden. Straks door de Babyloniërs, door Nebukadnezar. Maar daarna Jesaja 39, dan begint Jesaja 40 tot en met 66. De evangelische Jesaja, troostboek. Want dan mag hij die toekomstige ballingen, die troost meegeven. Waar het ook in onze tekst over gaat. Namelijk dat de Heere het aardrijk, zo staat er in onze tekst, op zal richten en de verwoeste erfenissen zal doen beërven. En dat hij tegen de gebondenen zal zeggen: ga uit! En tegen degenen die in duisternis zijn: kom tevoorschijn! En als we deze woorden willen uitleggen, gemeente, dan moet ik eerst weer de aandacht vestigen op die knecht des Heeren. Want die zegt dat. Die zal dat zeggen. Gaat uit en komt tevoorschijn. Dat is de Heere Jezus, jongens en meisjes. De grote knecht des Vaders. Die het raadsbesluit van God de Vader uit gaat voeren. En hij doet dat als beloofde profeet. Hij zal dat gaan uitleggen. Hij zal de profeten gebruiken om stap voor stap steeds meer en meer te laten zien van dat grote heilsplan dat de Vader van eeuwigheid heeft vastgelegd. Hij zal stap voor stap laten zien de heilgeheimen van het genadeverbond, gemeente. Hij is de grote prediker. Predik de gerechtigheid in de grote gemeente, staat er in Psalm 40. Dat is hij. Dan moeten we zien op die grote knecht des Heeren, die aangekondigd wordt als de enige priester. Toen die vraag gesteld werd: wie zal er dan met zijn hart borg zijn en tot God genaken? Wie is dat dan? Wie zal dat kunnen? Wie zal dat fundament kunnen leggen? Dat dat allemaal waar zal worden wat in dat troostboek van Jesaja staat. Nou, dat is hij. Dat is die grote priester die zijn leven daarvoor zal geven. En wie is opgewassen tegen die machtige koningen zoals Nebukadnezar bijvoorbeeld? Nou, dat is hij. De eeuwige koning van zijn kerk. Die zijn volk zal rukken uit de handen van Satan en uit de macht van de zonde. En gemeente, dan moeten we wijzen op de meervoudige betekenis van deze woorden. Als hier staat om de aarde op te richten en om de verwoeste erfenissen te doen beërven, dan moeten we dat niet direct gaan vergeestelijken. Maar dan moeten we allereerst luisteren naar de letterlijke vervulling van deze woorden. De historische betekenis van deze woorden. En de historische betekenis van deze woorden, gemeente, dat is het herstel van Juda. Dat is het herstel van Israël. En de woorden die de profeet daarvoor gebruikt, met name de woorden de verwoeste erfenissen te doen beërven, die doen herinneren aan de verdeling van het land in de dagen van Jozua. Jesaja zegt, het zal dan net zo zijn. En daarom denkt Jesaja hier aan de terugkeer van de ballingen. Het zal net zo zijn als in de dagen van Jozua. Dan zullen de erfenissen die verwoest zijn, die zullen teruggegeven worden. En de aarde die dan verwoest is, die zal weer opgericht worden. De huizen zullen weer gebouwd worden, de muren zullen hersteld worden. En de tempel zal weer hersteld worden. Er is toekomst voor Israël, maar ook voor de heidenen. Want verderop, dan zal blijken dat de terugkeer van de Joden naar het beloofde land ook ten goede zal komen voor de heidenen. Omdat heel die terugkeergemeente in het kader staat van Advent. Heel die terugkeer staat in het kader van de komst van de Heer Jezus in het vlees. En hoe zal dat gebeuren? Nu, dan moeten we ook luisteren naar vers 9. Dat zal gebeuren door de stem van die knecht des Heeren. Want dat is zijn taak. Om te zeggen tot de gebondenen. De gebondenen, dus dat zijn de mensen die in ballingschap zijn, die in gevangenisschap zijn. Gaat uit! Zo roept hij hen toe. En tot degenen die in duisternis zijn. Kom tevoorschijn! Dus dan mogen die almachtige Joden tevoorschijn komen. En dan zullen ze tot hun verwondering en tot hun verbazing zien dat niemand hen tegen zal houden om weer terug te keren naar het beloofde land. En gemeente, dat heeft ook een diep geestelijke betekenis voor de gemeente des Heren vandaag aan de dag. Er is toekomst voor de kerk, al denk je het misschien niet. Als je let op de aarde, hoe de aarde verwoest wordt. De mannen met gele vestjes. Hoe ze er een puinhoop van maken in Brussel en in Parijs. En er worden grote conferenties gehouden hoe we de aarde moeten sparen vanwege de CO2-uitlaat en de vervuiling van deze aarde. En als je dan kijkt naar de toenemende wet, de wapenwetloop, dan denk je, hoe zal het gaan met deze aarde? Die zal verwoest worden, die zal vergaan. Maar hier staat dat de knecht des Heren gekomen is om juist het aardrijk op te richten en de verwoeste erfenissen te doen beërven, gemeente. Want van wie is deze aarde eigenlijk? Deze aarde is helemaal niet van ons. Echt niet, die is niet van president Trump of Poetin of Macron. Die aarde die is van de Heere. Dat staat heel duidelijk in Gods woord in Psalm 24 vers 1. Daar staat, de aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid. En die daarin wonen. Dus ook de mensen. Dus u ook, gemeente. Beseffen we dat wel, gemeente, dat God beschikking heeft over u, over je leventje. Over je denken. Over je hersens. Wat is het al een prachtige gave. Maar er hoeft maar een klein bloedpropje door je bloedbanen heen te gaan. En je kunt een herseninfarct krijgen. En dat bepaalde delen in je hersens helemaal uitgeschakeld worden. En dan moet je verder verzorgd worden. We zijn toch zo kwetsbaar, gemeente. Maar hij is gekomen, die grote knecht des Heren, om juist die aarde op te richten. De duivel die doet wel net alsof de koninkrijken van de wereld van hem zijn. Denk maar aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, Matthäus 4 vers 8 en 9. Dat hij zegt, ene knieval en dan kunt u alle koninkrijken van deze wereld van mij krijgen. En dan doet hij net alsof die allemaal van hem zijn, maar dat is gewoon een leugen. Want dat is niet zo. Hij is de koning der koningen. Maar weet u hoe het komt dat wij dat niet beseffen? omdat wij gebonden zijn en in duisternis. Het staat in onze tekst. Het gaat over de gebondenen en degene die in duisternis zijn, gebonden door de duivel en door al het aard. Let maar eens op de manier waarop u uw week doorbrengt. Als het morgen gaat beginnen, dat u opgeslokt wordt door het werk en door de drukte. Ik hoor het zo vaak ook in gesprekken, dominee. Ik heb bijna geen tijd om eventjes me rustig af te zonderen en na te denken over mijn ziel. Ik herinner even ook aan de rouwdienst van broeder Terlouw dat ik dat zo nadrukkelijk gezegd heb. Waar ligt uw eerste prioriteit? Toen heb ik gezegd, gemeente, wat is het belangrijkste bestanddeel van een mens? Wat is dat? Dat is je ziel. Weet je dat? Weet je dat, kind? Dat dat je ziel is. En leg dat nou eens ernaast. Dan moet je zeggen, ja, dan moet ik eerlijk zijn dat ik de meeste tijd besteed aan mijn lichaam. En dat is in vandaag aan de dag. Om bezig te zijn met je lichaam. Dat je lichaam fit blijft en gezond in goede conditie. Daar hebben we geld voor over, daar hebben we tijd voor over. Daar trainen we mee, met dat lichaam. Mag dat dan niet, dat zeg ik niet. Maar daar heb ik ook voor gewaarschuwd afgelopen maandag. Dat wil ik nu ook weer doen. Denk aan je ziel. Een gebondene bent u. Ik ook. Een gebondene aan geld, aan tijd, aan aards vermaak. Wie heeft zijn vakantie al geregeld? Dat is toch zo, gemeente? Zo zijn we toch bezig. Plannen maken voor volgend jaar. Misschien is het jaar al voor u ingevuld. Scribas, die bellen je op voor 2020, dominee, een preekbeurtje. Zo gaat het hoor, echt ook in het kerkelijke leven. Er worden opgeslokt, gebondenen, in duisternis. De duisternis staat hier voor onwetendheid. Dat wil de duivel. Die wil ons dom houden, jonge mensen. Dom aangaande de eeuwigheid en de dood. Maak je toch niet zo druk. Pluk de dag. Onwetendheid en duisternis. Ik las een beeld bij Calvijn. En die zei, de wereld is vol met verwoeste ruïnes. En dat zijn de mensen. God heeft de mensen geschapen als prachtige kastelen tot eer van God. Maar ze zijn geworden tot ruïnes, in elkaar gestort. Kijk maar wat staat hier, staat een kostelijke belofte. Dat hij, die knecht des Heren, gekomen is om het aardrijk weer op te richten. En de verwoeste erfenissen te doen bewonen. Te doen beërven. Van wie is die erfenis dan? Die is van de knecht des Heren. U moet zich dat eens voorstellen. Dat je een bericht zou krijgen. Dat je een erfenis zou krijgen. Dat je een heel oud huisje. Dat helemaal in elkaar gezakt is, zou erven. Sommigen onder ons die zouden daar blij mee zijn. Die denken, joh, een prachtig stukje grond, ga ik bouwen, ga ik klussen. Maar dat je er alleen maar een hoop kosten aan hebt. En dat er ook nog schulden op staan. Dan zou je er toch alles aan doen om dat te kunnen weigeren. Zou de knecht des Heren niet alle reden hebben om af te zien van deze erfenis, die in puin ligt, deze wereld, de mens, u en ik. En toch doet hij dat niet, gemeente. God de Vader, die stuurt hem naar deze aarde om het aardrijk op te richten, om die erfenissen te doen beërven. Dat zijn de inwoners der aarde. En hoe doet hij dat dan? Nou, daar wijst Calvijn zo kostelijk op, gemeente, bij vers 9. Hij zegt, in het Hebreeuws ligt daar de nadruk op. Waar? op die eerste woordjes van onze tekst om te zeggen tot de gebondenen ga uit en tot hen die in duisternis zijn kom tevoorschijn. Dus hoe doet hij dat? Dat doet hij door het te zeggen. Dat is de stem van de knecht des Heren. En hoe doet hij die stem horen? Door de prediking van het evangelie. Door mannetjes te roepen en bekwaam te maken en uit te zenden in deze wereld met een Bijbel in hun hand en ze te laten preken. Nee, niet ze te laten organiseren. Niet ze op te roepen om activistisch te gaan worden, om zelf de schouders eronder te zeggen, maar door te preken. En wat zeggen ze dan? Gaat uit tot die gebondenen. Waaruit? Uit de gevangenis van zonde. Uit de gevangenis van de duivel. Calvijn die tekent hier zo bij aan dat het hier niets te maken heeft met dat de mens een vrije wil zou hebben. Alsof de mens dan een beslissing moet nemen. Wat hoor ik? Kan ik? Kan ik nu uitgaan? Want gemeente, tegen wie wordt dat gezegd? Dat wordt gezegd tegen gebondenen. En die kunnen dat niet. Als jij in de gevangenis zit en vastgeketend met zware kettingen. En iemand die zegt dan tegen je, ga uit. En die gevangenis is nog op slot, ga uit. Wat zegt hij dan? Dat is toch logisch als hij contact heeft. Dat kan ik niet. Nee, het gaat hier niet over de vrije wil van de mens, gemeente. Maar het gaat hier over het machtswoord van die knecht des Heren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Heeft hij dat niet bewezen tijdens zijn omwandeling op aarde? Bij de grote wonderen die er geschieden. En daarom gaat uit. En zegt tegen degene die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Onze kanttekeningen zeggen dan uit die geestelijke onwetendheid. En uit die geestelijke treurigheid. Om dan daadwerkelijk als een bevrijde ziel en als een verlichte ziel te gaan op de stem van de Heer en Hem te mogen volgen. Zijn hier zulke gebondenen in ons midden? Misschien dat u vanmorgen dacht, ik kan niet aan. En ik hoop dat u dat ook echt voelt, dat u niet aan kunt. Dat u een gebondene bent. Als aan de grond genageld en duisternis verkeerd, dat u zegt, ik ben zo dom en zo onwetend, ik weet het niet, ik weet het niet. Misschien ook wel bekommerd over uw toestand, dat u zegt, ja, heren, ik kan toch niet ontkennen dat u mij stilgezet hebt. Ik kan toch niet ontkennen dat u mij erbij bepaald hebt, dat ik zo niet kan sterven. Ik kan niet ontkennen dat er werkzaamheden zijn in de binnenkamer om bekeerd te worden, maar ik kom geen streep verder, heren. Ik kom alleen maar meer en meer in de duisternis terecht. En het lijkt net alsof ik meer en meer gebonden raak. Kijk, wat heb u dan nodig? Dat is die stem des Heren. Dat die stem des Heren krachtdadig klinkt. En dat die ketenen van u afvallen. En dat de duisternis wordt verdreven door Hem. Maar misschien dat u vanmorgen zei, daar mocht ik toch iets van vernemen. Gaat uit en kom tevoorschijn. Want dat wil de Heer. Dat zijn volk tevoorschijn komt. Tot eer van God. Om aan de tafel des Heren een plaatsje te mogen innemen. En dan wel als een ex-gebondene. Die daar weet van heeft, bevindelijke kennis ervan heeft. Hoe zij of hij vroeger gebonden was aan dat oude leven, aan de zonde en aan de ongerechtigheid. En dat de Heere door zijn genade die kracht deed ondervinden om daarvan los te mogen komen. En dat door de hartverbrekende liefde Gods, die de droefheid in het hart schenkt over mijn vroegere leven. En tegelijkertijd die krachtige trekking doet ervaren naar hem toe. Zodat je niet meer langer na kunt laten om daadwerkelijk uit te gaan en tevoorschijn te komen. Of dat je net na ontvangen genade weggekropen bent. Dat je toch niet durfde na ontvangen genade. Dat kan ook, hè. Zoals we eraan treffen in het boek Hooglied. Dan zien wij daar dat die bruid zich vergelijkt bij een duif. Die zit in de kloof van een steenrots. En ze durft niet. Die duif die heeft zich teruggetrokken. En dan hoort ze opeens de stem van haar liefste, de bruidegom. En die roept. En die zegt, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem te horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Kom toch tevoorschijn. Ga toch uit. Maar die duif die is zo haveloos, die is gebond, die is zo vuil. Die ziet zichzelf absoluut niet zo, zoals de bruid haar aanspreekt. En toch wil juist de Heere je zo zien. Toon mij uw gedaante, toon mij maar dat vuile zondaarshart. Toon mij dat, heb u dat vanmorgen gedaan toen u toch aan de tafel des Heeren kwam. Dat u niets anders kon meenemen dan dat vuile, boze, goddeloze hart. En dat u zo kwam. En dat u uw stem liet horen innerlijk. Dat u zegt, o Heere, zo mag ik dan tot u komen. Heere, wilt u mij dan niet wegwerpen met een mannelijke wegwerping? Wilt u mij dan ontvangen op grond van uw eigen belofte? Dat u zegt, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Heere, mag ik u dan zo ontmoeten aan de tafel des Heeren? Wilt u me dan zo onthalen als degene die tot die gebondenen roept, ga uit. En die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Ben ik u dan zo liefelijk? En verklaar mij dat dan, o Heere, waarom ik u dan zo lief ben, zo. Er is maar één verklaring voor. En dat is dat de Vader zegt, neem het beste kleed en doet het hem aan. En dat is het kleed van Christus gerechtigheid, gemeend. Want deze mijn zoon, hij was verloren en hij is gevonden. Doet het hem aan. Dat zijn die klederen des heils. Dat is die bedekking die voor God alleen kan bestaan, gemeend. Is er nou voor mij ook nog een woord bij, zegt een onbekeerde zondaar in ons midden. Nou, daarom hebben wij ook Psalm 102 gezongen. Er is ook een woord voor de onbekeerden in ons midden. Dat zijn die verwoeste ruïnes, die daar in puin liggen, door de duivel verwoest en gebonden. Tot hen komt ook de stem van het evangelie, ga uit! En kom tevoorschijn. Rammel maar met je kettingen. En beleid je duisternis. Je onwil. Je onmacht. Je vijandschap. Je zorgeloosheid. Je onverschilligheid. De Heere weet het toch al. Het is voor God niet te erg. Er is geen geval te erg voor de Heere om hem of haar te doen delen in zijn zegeningen. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte. Zijn zegen. En dan komen we bij de versen 9b en de versen 10. En ik lees u eerst voor. Kom tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden, staat er. En op alle hoge plaatsen zal een weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. Geliefde gemeente, deze woorden heeft Jesaja ontleend aan Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Daar gaat het over de vloek en de zegen van het verbond, van het genadeverbond. Jesaja weet wat de inhoud van de prediking is. Dat is vloek en zegen. Dat is vandaag niet anders, gemeente. Gods knechten hebben altijd die twee kanten te prediken. En nu gaat het hier over de zegeningen van het genadeverbond die deze grote knecht des Heeren heeft verworven. En dat hij die zegeningen gaat uitdelen aan een vloekwaardig volk. Zo leren zij zichzelf kennen. Het grote wonder om te delen in zijn genadige zegeningen. En dan gaat hier de knecht des Heeren zich openbaren. En wat is dat toch van belang, gemeente? Want hij is altijd weer een verborgenheid. Ook voor Gods kinderen. En hij moet zich openbaren. Hij moet zich bekend maken. En daar staat de kerk ook naar. Telkens weer opnieuw. En als hij op het punt staat zichzelf te openbaren aan een zondaar, dan maakt hij daar plaats voor. Dan zal hij door zijn Heilige Geest hem als het ware als een dorstig land gaan maken. Die snakt naar water. Die snakt naar de openbaring van God in Christus. En hoe openbaart hij zich dan hier? Nu, dat staat in vers 10. Hij openbaart zich in die kostelijke naam ontfermer. Want er staat, want een ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. Zo openbaart hij zich hier, de knecht des Heeren, een ontfermer. En er staat in het Hebreeuws een woord. En dat doet denken aan een moeder die in verwachting is. En die voelt het kind af en toe in haar moederschoot trappelen. En die voelt de verbondenheid aan dat kind. Direct al vanaf het moment dat zij in verwachting is, is er een innige band met dat kind. Dat woord dat staat, wat hier vertaald wordt met ontfermer. Het is ook hetzelfde woord wat we maandag ook nog aangehaald hebben in Psalm 103. Bij de rouwdienst van broeder Terlouw, niet waar? Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, alzo ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Zo is die knecht des Heeren. Dus die knecht des Heeren die ontfermt zich. Die ontfermt zich over een pas beginnende, die net wederom geboren is. Zoals een moeder zich ontfermt over haar kind in de moederschoot. Maar die ontfermt zich ook over een kind dat reeds geboren is. Een kind dat al opgegroeid is tot een volwassene. Want een rechtgaarde moeder en vader blijft altijd die moedergevoelens en die vadergevoelens houden naar hun kind. Dat is toch zo, u die al hoogbejaard bent. Dat u dat blijft voelen, dat is mijn kind. Dat is uniek. Dat gevoel. Kijk, en zo openbaart hij zich nu aan Sion. Sion die zegt, de Heer heeft mij verlaten. Nee. Ik zal mij in uw verlatenheid en in uw gevangenschap en in uw duisternis openbaren als de ontfermer. En wat staat er dan? Wat zal die ontfermer doen? Die zal hen leiden. En dan springt Jesaja over op een ander beeld. Hij heeft eerst het beeld gebruikt van gebondenen en van de mensen die in duisternis zijn. En nu gaat hij over op het beeld van schapen. Die geleid worden door een herder. En die herder die heet meneer ontfermer. En gemeente, dat is zo'n kostelijk woord, hè? Ontfermer. Want dat hoef je nou niet te verdienen. Dat kun je ook trouwens niet. Maar dat hoef je nou niet te verdienen.
Wat zijn wij vaak ook tobbers gemeend. Wat proberen wij ons op de een of andere manier altijd weer aangenaam te maken voor God. Zelfs met onze zondekennis. Zelfs met een gebroken en verslagen hart. Dan menen we dat we nu wel een pasklaar voorwerp kunnen zijn voor die ontferming. Maar de Heer houdt een afgesneden zaak op aarde. En laat ons dat ook beleven. Dat deze naam ontfermen betekent, wat we straks ook gaan zingen, dat de Heer nu uit vrije goedheid voor haar een ontfermer is. Uit vrije goedheid. En vrije goedheid kun je niet betalen, gemeente. Die kun je niet verdienen. Het is ook soevereine goedheid. Dat wil zeggen dat wij afhankelijk zijn van de Heer. En dat wij maar moeten afwachten of de Heer zich over mij ontfermt. Jazeker, dat is ook zo. Want ik heb totaal niks verdiend, gemeente. Maar ligt u ook zo voor het aangezicht van God dat u zegt, Heer, ik kan me echt niet pas klaarmaken voor u. Ik heb het totaal verzondigd en verbeurd. Ik ben een goddeloze. En ik moet het ook maar afwachten of u zich over mij ontfermt. Want u bent soeverein. U bent niets aan mij verplicht. Heb u dat wel eens mogen beleiden, gemeente? Ook vanmorgen aan het avondmaal. Wat is dat toch een kostelijke, aangename gestalte, gemeente? Nee, ik zeg het opnieuw weer. Niet een gestalte die God in beweging zou brengen om u dan die ontferming te geven. Maar hij is van binnenuit ontfermd. Hoe ondeugend een kind ook is. Hoe ver een kind ook afdwaalt van het ouderlijk huis. Tegen zijn opvoeding schopt. En misschien wel alles gedaan heeft wat God verboden heeft. Maar als hij op een goede morgen bij zijn moeder aan de deur aanklopt en zegt, moeder, heb u een kop koffie voor me en een boterham? Want ik heb uren gelopen. Ik heb de afgelopen nacht heb ik niks gegeten. Ik ben constant wakker geweest. Dan zal die moeder direct een kop koffie zetten, hoor. En een boterham smeren. En niet omdat die jongen dat verdiend heeft, maar omdat het haar jongen is. Kijk, en zo is het ook met degene die onder het zegel van de verkiezing Gods liggen. Die zullen die ontferming ook daadwerkelijk ondervinden, gemeente. Kijk, en wat ook in dat woord ontferming ligt, dat is de almacht van die ontfermer. De almacht. Er is geen situatie te ernstig. En er is geen zondaar te groot. Of er is doen aan door deze ontfermer. En daar staat er, hun ontfermer zal hen leiden. Als een herder zijn schapen leidt. En niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel, gemeente. En dat met eeuwige ontfermingen. Dat betekent dat die ontfermingen ook nooit meer ophouden. Hij leidt ze naar de stal. En als het dan gaat om de vervulling van deze woorden, dan moeten we eerst weer stilstaan bij de letterlijke vervulling van deze woorden. De historische vervulling van deze woorden. En dat allereerst gold voor de ballingen. Want dan lezen wij, als hij ze dan gaat leiden, zij zullen op de wegen weiden, staat er. En op alle hoge plaatsen zal hun weide zijn. Kijk, daar gaan die ballingen. Ze vertrekken uit Babel richting het beloofde land. Een tweede woestijnreis. Maar constant treffen ze weiden aan. Er is geen gebrek aan eten. Geen gebrek aan drinken. Zelfs op alle hoge plaatsen. Als die hier genoemd wordt, kale heuvels waar niets op groeit. Waar niets te vinden is. Dan wordt daarmee bedoeld plaatsen waar het moeilijk is. Diepe dalen van beproevingen. Heuvels moeilijkheid. Momenten van aanvechtingen. En toch zal er weide zijn. Omdat de Heere nabij is. In al die moeilijkheden. Door Gods hulp zullen ze die moeilijkheden overwinnen. En dan staat er, zij zullen niet hongeren, nog dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. Dat roept natuurlijk Psalm 23 op. Maar het gaat hier over dat de Heere het volk Israël dan van alles zal voorzien. Het roept het beeld op van de vuur- en wolkolom. En van het manna. En van het water uit de steenrotsgemeente. Dat is een troostboodschap voor die ballingen. Hij zal ze lijden gelijken hebben. Maar het heeft ook betekenis voor de kerk van vandaag aan de dag. Zeker wanneer we nabetrachting houden op het heilig avondmaal, gemeente. Dat wij hier mogen vernemen dat de herder die meneer Ontfermer heet, hen genadig in alles zal voorzien. En zo leren ze hem dan ook kennen, als schaap. Ik heb wel eens meer in uw midden gezegd, gemeente, dat is geen compliment hoor. Als Gods kinderen met schapen worden vergelijken, want het zijn eigenwijze, koppige dieren. En die ook hardleers zijn. En daarom is dat geen compliment. Maar het zegt des te meer van wie de herder wil zijn. Dat hij er zulk een volk op nahoudt. En nu leren ze zich toch aan die herder toe te vertrouwen. Want de Heere Jezus die zegt in Johannes 10. Zij horen mijn stem en zij volgen mij. Dat is dan toch weer het kenmerk van een echte schaap. In onderscheid van iemand die wel de schaapskleren aangetrokken heeft. Maar van binnen een wolf is. Een vijand is van genade. En toch een meeloper is met die kudde. Verkleed als een schaap. Maar zij kennen de stem van deze Ontfermer niet. Maar zij hebben die stem gehoord hoor. Echt waar, gemeente. Zij hebben gehoord, gaat uit en kom tevoorschijn. En zij hebben de kracht daarvan ondervonden. En ze hebben gehoord de stem van de Heere, volg mij. En ze zijn hem nagevolgd. Door alle wegen die hij voor hen uitstippelt. Ja, ook de wegen van beproeving en van aanvechting. Van moeite en van verdriet. En ze leren zich door de oefeningen des geloofs. Hoe langer hoe meer aan hem toe te vertrouwen. Soms dan dwalen ze als een eigenwijs schaap af. Of komen ze verward in de strik van de duivel. Maar die herder, die zal ze altijd weer opzoeken in zijn trouw. En juist die trouw is dan zo belangrijk, gemeente. Daar krijgen ze steeds meer oog voor. Omdat zij voelen dat ze een tweemens zijn. En dat zij ook van nature ontrouw zijn. Dat ze er telkens weer bijgehaald moeten worden door de prediking van het woord. Telkens weer moet dat klinken. Ga uit, ga daar vandaan. Wijk daar vandaan en kom tevoorschijn. Ja, ook als iemand die ver afgedwaald is en die weer teruggevallen is in de zonde. Kom maar tevoorschijn, zal die herder der schapen zeggen. En hij zal ze leiden, hij zal ze weiden, geliefden. Ook op kale plaatsen, op hoge heuvels. Daar waar het misschien heel moeilijk is. Juist misschien daar, waar het heel moeilijk is. En dat de Heere al iets laat proeven en smaken. Van wat straks in de eeuwigheid gesmaakt zal worden. Zij zullen niet hongeren. Zij zullen niet dorsten. En hij zal ze zachtkens leiden aan de springaderen der wateren van de Heilige Geest. Zachtkens, dat betekent dat hij ze leidt naar de stand van het geestelijke leven. Hij zal afdalen naar het niveau van zo'n lammetje die nog gevoed moet worden met melk. En de eerste beginselen van het nieuwe leven krijgt te horen. Maar hij zal ook met de schapen handelen naar de stand van hun geestelijke leven. Ook als in een ongestalte leven. Opdat zij niet terug zullen vallen. En dat zij op zullen wassen in de kennis en in de genade die er in Christus Jezus is. En daar is het avondmaal nu een uitmuntend middel voor, gemeente. Als sacrament. Om dat nou juist ook te tonen, te laten voelen. Om daarin geoefend te worden. Geoefend te worden om zich toe te vertrouwen aan deze herder. En deze herder door genade gehoorzaam te leren zijn. Dat zijn eigenlijk de twee woorden, gemeente, waar het geestelijke leven uit bestaat. Dat is vertrouwen en gehoorzamen. Vertrouwen in de belofte Gods. En gehoorzamen aan de plicht van het genadeverbond. Kenmerk van iemand die het verbond sluit bij het avondmaal des Heren is dat een bondeling, een ware bondeling, niet alleen maar die ene kant aanneemt. Dat is de belovende kant. Maar ook die andere kant. Dat is die heilige plicht. Om van nu voortaan voor de Heere te gaan leven. En ik weet wel, gemeente, dat kan hij niet. Maar elke keer als er avondmaal gevierd wordt. En u gaat aan de dis. Dan doet u dat toch. Al bent u zich dat niet bewust. Dat u opnieuw weer het verbond vernieuwt. Want hij hoeft dat verbond niet te vernieuwen, hoor. Het is een eenzijdig genadeverbond. Dat hij sluit. En hij komt er nooit meer op terug. Maar wij zijn van nature verbondsbrekers. En elke keer als er avondmaal gevierd wordt. Dan wordt er genodigd. Om weer gebruik te mogen maken door het ware geloof van de belofte van het genadeverbond. Komt, koopt. Komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Om versterkt te worden vanuit die belofte. Hij zal hen weiden, hij zal hen voeden. Hij zal ze niet laten verhongeren. Hij zal ze niet laten verdorsten. Echt niet, gemeente. Maar dan tegelijkertijd ook weer opnieuw amen zeggen. Op de plicht van het genadeverbond. Maar dat doet de huichelaar juist niet. En wat houdt die plicht in, gemeente? Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wouvat. Dat is de hartelijke keuze. En de belijdenis. Om nu voortaan weer voor de Heere te leven. En tegen de zonde te zeggen heen en uit weg ermee. En het spoor van Gods geboden te gaan betreden. En te bidden, Heere, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voorstruikelen, bevrijden en ga mij met uw heilig voor. En tenslotte, gemeente, dan zal dat ook een toekomstige betekenis hebben. En dat lees ik u voor uit Openbaringen 7, vers 15. Tot en met 17 en dan eindig ik met amen. En daar staat in Openbaringen 7 vers 15 tot en met 17. Daarom zijn zij, dat zijn dus die gebondenen die gered zijn. Die uit duisternis zijn geroepen voor de troon Gods. Daar zijn ze. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En zij dienen hem die op de troon zit. En hij zal hen overschaduwen. En daar staan precies dezelfde woorden die hier ook staan. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen.
eindigen met gebed. Heren, wat heb u toch een heerlijke naam bekendgemaakt, ontfermer. Nu kan het voor de grootste van de zondaren. O, wij smeken u daarom om geloof. Want er hebben we geloof voor nodig om daadwerkelijk zo tot u te gaan. Als een arm en een alles verbeurd hebbend zondaar. Smekend om die ontferming. Zou u het ook tegen ons willen zeggen. Voor het eerst op bij vernieuwing gaat uit. En kom maar tevoorschijn. Met al je zonden. Met al je ongerechtigheden. Want er is bij u vergeving altijd geweest. Reeds van eeuwigheid. En dat op grond van uw verdiensten, Heer Jezus. Daar hebt gij uw bloed voor laten vloeien. En vergeef dan al onze zonden. Die uw hoogheid schonden. Gena, o hoogste majesteit. Gedenk ons zo wanneer we van hier gaan. U weet wat we nodig hebben de komende week. Aanvaard onze dank voor uw goedheid. En verhoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 23, het eerste vers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
genuild is.
Thank you.